dat het kapitaal wat in de grond zit, dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. Niet alleen voor ons, maar ook voor gewoon behoud van goede landbouwgrond.
Het draagt op al die thema's, al die maatschappelijke dingen, draagt net een beetje bij. Maar op elk van die thema's heb je wel weer een betere maatregel. Maar agrofos is hetgeen wat op alles een beetje doet. Dus het is gewoon integraal.
Nou ja, dat is volgens mij waar je als landbouw ook naartoe moet. Is om een divers systeem te creëren en dat je daar je weerbaarheid uithaalt.
Ja, bizar hoe snel dat kan gaan, hè?
Gaat heel snel. Van alleen maar mais naar helemaal vol met vogels en vlinders.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen en filmpjes vinden bij het onderwerp van vandaag. Welkom bij de aflevering van vandaag. Vandaag is het onderwerp bodembeheer in een veranderend klimaat. En gaan we samen kijken naar antwoorden op de vragen hoe je je bodem hierop kunt voorbereiden. En welke nieuwe verdienmodellen hier ook aan te koppelen zijn of waar mogelijkheden liggen. Vandaag zijn we te gast op de melkbrouwerij, net onder de rook van Deventer. En ik zit hier aan tafel bij Rick op de melkbrouwerij en Evert van het Louis Bolk Instituut. Evert Prins, zou jij jezelf eerst aan de luisteraars voor kunnen stellen?
Ja, leuk om hier te zijn. Ik werk als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut in een team wat zich bezighoudt met de verduurzaming van de melkveehouderij. In mijn onderzoek ben ik met name bezig met agroforestry, dus bomen weer inpassen in landbouwbedrijven op een functionele manier. En daarbij raken wij allerlei thema's zoals klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, et cetera. En daarbij proberen we zowel de boer op weg te helpen als ook de beleidsmaker.
En Rick, kun jij iets over jezelf vertellen, jouw achtergrond en ook waar we vandaag te gast zijn?
Zeker. Ik ben Rick Huizenveld. We zijn hier op de melkbrouwerij in Lettelen. Mooi dorp Lettelen. Onder de rook van Deventer. Mijn achtergrond, ik heb eigenlijk meer ontwerp gestudeerd ooit richting landschapsarchitectuur, maar wel opgegroeid op een boerderij en inmiddels 18,5 jaar geleden ongeveer teruggegaan.
Op deze boerderij ben je
opgegroeid. Ja, het was een gewoon gangbaar bedrijf en ja, we zijn daar bezig met die hele transitie.
En hoe groot is het bedrijf om een beeld te krijgen?
We hebben, het belangrijkste is nu de melkkoeien. Mm-hmm. Dus het is een melkveebedrijf, biologisch, met 50 koeien, 50 hectare.
Oké, en we zitten vanuit het aspect bodem, we zitten hier op een zandgrond, geloof ik.
Ja.
Om te beginnen, we gaan het vandaag dus hebben over bodembeheer en wat een veranderend klimaat daarvoor invloed op heeft en nog meer gaat hebben in de toekomst. En ook wat de verdienmodellen daar misschien bij zijn. Een eerste vraag voor jou, Evert, is dan vanuit een beetje dat onderwerp, wat kunnen we dan als uitdagingen vanuit de bodem gezien verwachten op het gebied van klimaat? Wat gaat er een beetje op ons afkomen?
Ja, ik denk als we het over klimaat hebben, dat we dat dan steeds moeten splitsen in klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Dus dat wil dus zeggen het aanpassen aan het klimaat of het voorkomen van klimaatverandering. En ja, jouw vraag is meer eigenlijk, gaat meer over klimaatadaptatie. Hè? Dus wat kunnen we eraan doen om het klimaat dat verandert, om het boerenbedrijf daarop aan te passen. En dan heeft dat denk ik vooral mee te maken dat we de bodemkwaliteit goed op orde willen hebben, zodat we de bodem eigenlijk tegen een stootje kan. En daarnaast, om dan toch het onderwerp agroforestry aan te snijden, dat kan het een en ander betekenen in het vasthouden van water. De schaduwwerking om de temperatuurextremen op te pakken die op ons af gaan komen. Yeah. Want ik denk dat het daar met name dus om gaat. Hè. We krijgen dus pieken en dalen, langere periodes met droogte. Langere periode met extreme hitte. En als de regen dan valt hij ook in een kort moment en hevig.
Is wat we nu dit jaar en de afgelopen 2 jaar ervaren hebben, is dat gemiddeld of gaat het eigenlijk nog veel erger worden?
Het nieuwe normaal bedoel je?
Ja, ook in die context?
Nou, ik denk dat het wel iets waar we rekening mee moeten houden en waar we ons op die manier tegen moeten wapenen. Ja, dat dit... ja, op zijn minst een voorproefje is.
Rick, ben jij daar vanuit, ja, je bent je bedrijf dan een beetje aan het omvormen of aan het, ja, aanpassen. Is dat dan ook iets waar jij zelf actief rekening mee houdt, met dat het klimaat gaat veranderen?
Nou ja, als ik dan kijk de afgelopen 5 jaar, is dat hier de grootste uitdaging, de droogte. Ja. Ze hebben vorig jaar een nat jaar gehad. Daarvoor eigenlijk 3 hele droge jaren. Het afgelopen jaar was ook een heel droog jaar. Nou ja, en we zitten hier op droogtegevoelige hoge zandgronden. Wat normaal in Nederland natuurlijk eigenlijk hele mooie gronden zijn om op te boeren. Want ja, je kan er altijd rijden en je kan er altijd bewerken. Het zijn hele vruchtbare oude S-enkgronden. Maar ja, als het heel droog is, dan groeit er niks.
Dat merk je misschien de afgelopen jaren en dat is dan ook iets waar je, ja, naar gaat kijken van hoe, ja, wat ga ik daar dan mee doen in de toekomst?
Ja, dat is denk ik een van de belangrijkste uitdagingen hier op het bedrijf.
Oké, nou, we gaan het dan zo nog wel meer hebben over de oplossingen daarvoor of waar je dan aan kan denken. De luisteraars die komen misschien ook van andere, vast en zeker van andere bodemtypes. Dus wat zijn daar nog de grootste verschillen in? We hebben het hier dan over zand, maar als je dat vergelijkt met klei of met veen?
Ja, op klei, daar zie je dus dat het water niet zo snel de bodem intrekt. Hè? Rick zei het al, van ja, hier hebben we normaal gesproken mooie condities dat het water snel wegtrekt. Dat kan op kei, kan dat natuurlijk heel anders zijn. Maar als we het, ja, in oplossingen zitten we wel weer, als we in oplossingen gaan denken, zitten we wel dezelfde kant op te kijken. Ja. Dus dan gaat het ook weer over het, ja, het verrijken van de bodem met organische stof bijvoorbeeld. Hè? Dat ja, een zandbodem die gaat daardoor water langer vasthouden en in de kleibodems krijg je weer wat meer ja, structuur in de bodem, ja, zodat die de excess aan water ook beter kunnen oppakken. Ja. En in de tijd van droogte het water ook langer vast kunnen houden.
Je hebt het dan over organische stof. Dat speelt dan een, ja, met water vasthoudend vermogen. Zijn er nog andere aspecten van je bodem of je bodemkwaliteit waar je dan aan kan werken om die bodem voor te bereiden op klimaatverandering?
Ja, zeker. Omdat het ook te maken heeft met de infiltratie, hè, de infiltratiecapaciteit. Er valt een bepaalde hoeveelheid vocht valt er op die bodem. En het is in het belang van de bodem en het gewas dat het vocht de bodem intrekt. En ja, die infiltratie te verbeteren, dan kun je dus naast organische stof ook denken aan een betere bodemkwaliteit. Hè. Bijvoorbeeld regenwormen die wat dieper de grond in gaan, daar de gangen achterlaten, waardoor het water sneller infiltreert. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En een andere manier om die doorgang naar diepere lagen te krijgen, dat zijn diepwortelende gewassen, zoals bijvoorbeeld graan of klaver. Die dan eigenlijk, ja, wat er eigenlijk gebeurt is, die groeien dus een stuk dieper. Op een gegeven moment sterft die ook af. En dan heb je ook een doorgang naar diepere bodemlagen in principe. Voor dat water om te infiltreren.
Dus je bouwplan is daarin ook belangrijk. Of kan ook helpen in ja, aanpassingen en je bodem weerbaarder maken.
Ja, ik denk dat bouwplan is punt 1 om dan naar te kijken. En op een gegeven moment als je bouwplan hebt staan, dan ga je per gewas of gewassoort kijken van welke, ja, wat kun je dan nog meer aan maatregelen toepassen.
En ja, Rick, dan gelijk even naar jou. Ben jij daarin ook dingen anders gaan doen dan 10 jaar hiervoor bijvoorbeeld?
Ja, ons bouwplan is heel simpel eigenlijk. Dat is dus, we proberen zo lang mogelijk blijvend grasland te houden. En grasland met dus hele variatie aan kruiden, klavers daarin. Dat is eigenlijk om die organische stof vast te houden. Maar toen zag je bijvoorbeeld ook dus na 3 droge jaren dat daar zoveel onkruid in kwam, omdat je dat niet mooi kan houden. En dan is dus toch de vraag, wat kun je daar dan nog mee? Nou, 1 perceel hebben we dus wel om moeten ploegen en opnieuw in moeten zaaien. Maar dan ben je dus ook weer die paar procent organische stof die je hebt opgebouwd de afgelopen 5 jaar met compost en met die klavers en kruidenrijk, vaste mest, die ben je dan weer kwijt.
En telen jullie ook snijmeis of andere voedergewassen?
Nee, alleen grasklaver.
Oké.
Okay. Kun je daar dan iets tegen doen of zou je dan Rick nog geen ergens mee kunnen helpen als dat, ja, als je tijdens die droogtes je steeds minder gras en steeds minder of steeds meer andere.
Ja, waar we mee bezig zijn, en ja, Rick is daar vast wel mee bekend, omdat hij ook de grasklaver al noemde, is een inzaai van productieve kruiden in het grasland. Mm-hmm. Dus dan zit je bijvoorbeeld te denken aan smalle weegbree, witte en rode klaver en sigrij. En de rode klaver en de sigarij, die hebben echt de penwortels. Dan ga je zien dat die gewassen het in tijden van droogte langer volhouden. Het is niet zo dat die volledig droogte resistent zijn, maar die houden het wel langer vol. Ja, en daar draait het uiteindelijk om. Hè. Dan kun je misschien net zo'n een extreme piek van droogte net wel even beter doorkomen.
Ja, en de grote uitdaging daarmee is dat het natuurlijk tijdelijke gewassen zijn. De rode klaver 5 jaar en die sigarij, ja. Uit ervaring is dat meestal 2 of 3 jaar. Ja, ja, om dat er dan goed in te houden.
Ja, en daarom vroeg ik eigenlijk ook van, teel je ook nog andere voedergewassen? Want stel dat je die wel teelt, snijmais, dan kun je daar een mooie rotatie van maken. Hè? Dat je een groot deel van je areaal permanent grasland houdt. En in het overige areaal, daar ga je steeds roteren tussen snijmais en bijvoorbeeld kruidrijk grasland of grasklaver. Ja, dan ga je hele mooie combinaties krijgen.
We hebben eerder een podcast met Pieter Struik opgenomen. En die heeft dus dat nieuw Nederlands landgebruik, dat 60-20-20.
Ja, hij heeft het goed onthouden, heeft het goed gedaan.
Ja. Ja. Dus als mensen daar meer over willen weten, dan kunnen jullie die podcast terugluisteren. Oké, ik wil een heel klein beetje de stap maken naar... het gaat dan dus, wat je net aangaf, over je bodem voorbereiden met organische stof, bodemstructuur, je bouwplan. Maar wat daar dan ook weer voor verdienmodellen mogelijk aan zitten. Je zei net al iets over dat de waterhuishouding anders wordt. En in die zin lever je misschien als agrariër, als akkerbouwer of als melkveehouder ook een dienst aan het waterschap. Die dus ook steeds grotere uitdagingen krijgen. Zijn daar kansen voor een verdienmodel?
Ja, ik denk als je het over verdienmodellen hebt op dit onderwerp. Dan dien je eigenlijk ook weer op te splitsen in klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Je kunt bekijken welke kosten bespaar je op je eigen bedrijf. Hè, doordat je bijvoorbeeld meer organische stof in je bodem krijgt en daardoor klimaatadaptiever bent. Of in het geval van agroforestry, je gaat bomen aanplanten waar ook het vee weer van profiteert. Waardoor je ook weer kosten bespaart, bijvoorbeeld 2 jachtkosten. Ik denk dat dat één richting is om het verdienmodel te benaderen, besparen van kosten. En de andere kant van het verdienmodel is inderdaad extern. Dus de boer die verleent heel veel diensten op het platteland. En daarvoor zou die beloond kunnen worden inderdaad. Maar degene die daar dan het geld aan uitgeven, aan die beloning, die wil natuurlijk wel heel precies weten van wat levert het mij dan op? En dan doen we dan het kwantificeren van de ecosysteemdiensten. Dus dat we precies weten wat er vastgelegd wordt. En op het gebied van biodiversiteit zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken van ja, als je een haag aan gaat planten, wat doet dat dan aan biodiversiteit? En daar wordt nog volop aan gerekend. En in de tussentijd zie je dat er op verschillende plekken in Nederland en in het buitenland verschillende pilots zijn gestart om toch dat proces op te starten. Ja. Zodat het later opgeschaald kan worden. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat dat gebeurt. Maar dat we ook niet uit het oog moeten verliezen wat de boer nu al doet. Want Rick geeft ook aan, ik heb 100% grasland. Zometeen komt er een regeling dat je van akkerland naar grasland kan gaan. Ja, wat heb jij daar dan aan, Rick?
Er zijn heel veel regelingen waar ik niks aan heb. Op heel veel fronten lopen we een beetje vooruit, waardoor nog niet alle dingen vergoed worden. Maar ik denk ook dat je dan in de toekomst veel minder te maken hebt met allerlei regelgevingen en problemen die er gaan komen. Plus dat je dus inderdaad gewoon bezig bent met je alvast aanpassen op klimaatverandering. En volgens mij is investeren in de bodem, dat is iets wat zich altijd terugbetaalt. Alleen is de termijn waarop zich dat terugbetaalt soms een beetje onduidelijk. Je moet dus op korte termijn zorgen dat je bedrijf rendabel is. Maar als ik hier zie dat er gronden zijn waar al meer dan 1000 jaar landbouw is, zeg maar in 20 jaar heel intensief akkerbouw gewoon helemaal uitgeboerd kunnen worden, dan is dat kapitaal wat in de grond zit, dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. Niet alleen voor ons, maar ook voor gewoon behoud van goede landbouwgrond.
Ja, je hebt enerzijds het aspect water. En als je het over bodem en verdienmodellen hebt, dan gaat het tegenwoordig ook wel. En daar hoor je veel over, maar ik weet niet in hoeverre dat concreet is, maar over koolstofopslag in de bodem. In hoeverre is dat, zou je dat zien als echt, want het heeft natuurlijk voordelen voor je eigen bedrijf, voor je bodem, et cetera, maar echt als een nieuw verdienmodel.
Ja, ik denk dat dat onderdeel kan zijn van het verdienmodel. Want als je dat gaat bekijken van wat kan dat dan opleveren. Ja, dat gaat dan om enkele tientjes per hectare, denk ik. Dat moet dus altijd onderdeel zijn van een groter verdienmodel. Ja, of we gaan andere ecosysteemdiensten, zoals biodiversiteit, et cetera. Landschapsbeheer. Ja, landschapsbeheer wordt natuurlijk ook al betaald. Maar andere ecosysteemdiensten ook kwantificeren. Zodat je een gestapeld verdienmodel krijgt. Want alleen het boeren om koolstof, of in ieder geval dat een groot onderdeel van het verdienmodel zal zijn. Dat denk ik niet, maar ik denk dat het wel een hele wezenlijke bijdrage kan gaan leveren. Iets wat ook Wat de boer ook echt wel verdient om daar dus voor beloond te worden. Omdat het een oplossing is van een maatschappelijk probleem.
En Rick, zie jij jezelf ook, want je moet daar ook natuurlijk bereid toe zijn om in dat soort dingen, ja, om in de andere verdienmodellen daarnaar te gaan kijken. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent?
Ja, CO2 zijn we mee bezig met het project. Dus dat wordt nu allemaal gemonsterd. En over 10 jaar krijg je metingen, over 10 jaar een meting. En tussendoor krijg je een bepaalde uitbetaling al daarvan. Wat voor een bedrag dat is. Of dat überhaupt de kosten van alle monsters en zo dekt, dat is allemaal nog de vraag. Het is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van wat die koolstofprijs gaat doen en hoe dat prijs gaat worden. Ik zie dat niet direct als een verdienmodel, maar wel heel interessant om daarmee bezig te zijn.
Je moet daar dus voor openstaan dat je misschien aan andere dingen geld gaat verdienen dan melk. Is dat wel iets wat je ziet als toekomstpad? Of wil je gewoon goed voor je bodem blijven zorgen en kosten besparen en je goed voorbereiden, maar gewoon via de melkprijs je inkomsten blijven verdienen? Of hoe zie je dat?
Het liefst wil ik dat veel diverser maken. Dus net als een gezonde natuur en een gezonde bodem is heel divers, is denk ik een gezond boerenbedrijf of een groep met boeren is een diverse groep, waardoor je weerbaar wordt. Maar heel even terug van die CO2-rechten. Wat ik daar vooral ingewikkeld aan is dat de partijen die die CO2-rechten willen kopen, dat willen kopen om een bepaalde uitstoot te compenseren. Ja, dat vind ik natuurlijk lastig. Dus als KLM mijn CO2-rechten koopt, dan probeer ik heel duurzaam bezig te zijn. Terwijl mensen die het kunnen betalen dan hun uitstoot kunnen blijven hebben. Dat vind ik interessant aan die CO2-rechten. Hoe kun je die dan ook goed inzetten? Dat het niet een soort greenwashing is van andere praktijken waar je het niet mee eens bent.
Ja, en je verkoopt natuurlijk ook feitelijk dan de koolstof die jij dus, waar je moeite voor doet, die is dan ook niet meer van jou.
Nee, precies.
Je hebt dan iets opgeslagen voor iemand anders. Ja.
We zijn dan biologisch. We leveren samen met de coöperatie Eco-Holland ook aan Arla. Mm-hmm. Arla heeft ook een project waarbij bij alle Eco-Holland boeren de CO2-uitstoot gemonitord wordt. En ja, dat komt ook dus. Zij willen toe naar volledig CO2-neutrale melk.
Jij zei toen straks ook al iets, Evert, over dat bouwplan. Dus een van de maatregelen is, of een van de dingen waar je als eerste op moet focussen. Of waar als je je bodem bestendig wil maken tegen klimaatverandering. Ik weet niet of je agroforestry als bouwplanverandering moet zien. Maar het is natuurlijk wel een aanpassing in wat je teelt en hoe je met je land omgaat. En wat je ook wel eens hoort als mogelijk nieuw verdienmodel. Kun jij voor de luisteraars die helemaal niet weten wat agroforestry is of in welke vorm het bestaat, dat het concept of het idee van daarvan uitleggen?
Ja, agroforestry is eigenlijk een verzamelnaam voor een grote groep landbouwmethoden, waarbij je houtigen, dus bomen en struiken, gaat toevoegen aan het landbouwsysteem om het systeem in zich heel sterker te maken. Ja, de uitingsvormen daarin zijn heel erg divers. Als je in de akkerbouw gaat kijken, dan kom je vaak op een rijenteelt uit, dat er over het perceel rijen bomen of rijen struiken worden aangeplant. Daartussen worden gewassen geteeld. Je krijgt als het ware een gangpad waar tussen die gewassen geteeld worden. En de reden om daarmee aan de slag te gaan, dat kan bijvoorbeeld zijn dat gewassen profiteren van de luwte van die bomen en struiken. Of dat de bodemkwaliteit verbetert, of dat er een bepaalde functionele agrobiodiversiteit op gang gebracht wordt door die bomen en struiken. Mm-hmm. Dat is de akkerbouw. Of in de veehouderij. In 2008 zijn we begonnen met groepen pluimveehouders om de uitloop van kippen te beplanten. Vanwege het perspectief dat het dierenwelzijn verbetert en ook een productief element eigenlijk toevoegt. Dus dat ging om fruitbomen die dan uitloop werden aangeplant. In de melkveehouderij scheiden we eigenlijk twee soorten systemen op dit moment. Enerzijds zijn dat de voederbomen, wat niet altijd bomen hoeven te zijn, maar wat vaak struweel, hagen, lijnen in het landschap zijn. Waar de koeien, schapen, geiten, etc. van profiteren, omdat zij hun natuurlijk gedrag beter kunnen vertonen. Omdat er micronutriënten in die bladeren zitten. Dat het klimaat beter is. Ik liep net met de vader van Rick hier naar binnen. En die gaf al aan, 5 graden Celsius is de ideale temperatuur voor een melkkoe. Nou, klopt. Hè. Bij een luchtvochtigheid van 70% kunnen koeien al warmtestress krijgen bij 22, 23 graden. Hè. Dus dan kun je zien wat dat voor effect kan hebben. En eigenlijk de andere variant in de melkveehouderij is het echt beplanten van productieve bomen in het grasland. Dat is een soort hoogstamachtig opzet krijg je dan. Waarbij de laatste jaren vooral walnoten teelt wordt benoemd als goede mogelijkheid. Dus dat is, er zitten nog heel veel vormen zitten daar tussenin. Dus het is een divers fenomeen.
En Als je naar de bodem kijkt, wat is dan het effect van houtachtige, zo noem jij ze, op je bodem, op je bodemkwaliteit?
Op grasland weten we dat nog niet precies. In de akkerbouw is daar wel veel onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. En daarin zie je dat in een gradiënt van het perceelsgrens, waar die bomen dan staan, waar ze gemeend zijn, tot verder in het perceel. Dat is tot 30 meter verder in het perceel wordt daar dan koolstof vastgelegd. Dus ook organische stof. De bodem wordt ook verrijkt met organische stof. Dus dat is een belangrijk iets. De omstandigheden, de groeiomstandigheden van de bodem worden wat beter. In het geval van extreme hitte bijvoorbeeld, hè, omdat je dan schaduwwerking krijgt. En minder wind, dus minder verdamping. Dus ook weer het lijntje met het watervasthoudend vermogen dan van de bodem.
En dit is ook een manier om je voor te bereiden op een veranderend klimaat. Dus voor koeling te zorgen, gaan in stofopbouw.
Ja, je zorgt eigenlijk voor een gematigder klimaat, heel plaatselijk. Ja.
We zijn natuurlijk niet volledig toevallig hier vandaag bij Rick te gast. Want jij hebt daar ook, of jij bent er ook mee bezig. Kun jij ons iets vertellen over wat je op het vlak van agroforestry doet en hoe dat er hier uitziet?
Bij mij kwam eigenlijk meer die fascinatie om daarmee bezig te gaan. Meer vanuit de landschappelijke kant. Ik heb natuurlijk landschapsarchitectuur gedaan. En dan ga je oude kaarten bekijken en dingen analyseren. En dan zie je eigenlijk hoe erg het landschap is veranderd. Pakweg 100 jaar terug en nu. Dat dit een super kleinschalig landschap was met allemaal perceeltjes van 0,5 hectare, met allemaal houtwalletjes eromheen, wat gebruikt werd voor het vee, maar ook voor hakhout en voor het maken van bouwmaterialen, brandhout. Mm-hmm. En dat heideveldjes en vennetjes en beekjes, daarbij dus alle die biodiversiteit die daarin zit, dat is nu gewoon verdwenen. En je ziet gewoon steeds meer alleen maar Engels rijgras of maisveld. Dus eigenlijk vanuit die kant, landschap en biodiversiteit, ben ik me daarin gaan interesseren. Ik heb een paar jaar geleden ook meegedaan met een prijsvraag Brood en Spelen vanuit het College van Rijksadviseurs. En toen hebben we eigenlijk samen met een ander ontwerper hebben we tijd gehad om eigenlijk een soort toekomstplan te maken van waar we nou naartoe willen. En daar hebben we eigenlijk de eerste plannen gemaakt om dus door middel van houtwallen te combineren met veehouderij. Om via die weg dus landschap en biodiversiteit te herstellen. Maar dat het dus ook weer een nieuwe rol krijgt, zo'n element. Dus dat het niet alleen maar extra werk en extra kosten en dat je grond kwijtraakt. Maar dat het dus ook productief is. Vooral dus met mineralenvoorziening van vee. In totaal hebben we de afgelopen 5 jaar ongeveer 5 kilometer aan nieuwe landschapselementen aangeplant. Die zijn ook allemaal in verschillende stadia. Sommige zijn mini-plantjes van 60 centimeter hoog. Maar dingen die we 5 jaar geleden geplant hebben, die beginnen nu wel echt te groeien. En dat verschilt dus van bijvoorbeeld voederhagen voor de koeien. We zijn begonnen met experimenten met bijvoorbeeld alleen maar wilgen. Hoe zat het ook alweer precies? Het wilgenzuur is een
ontstekingsremmende stof, zit in de twijg en in het blad ook een beetje. Op een of andere manier weet het vee het te vinden als ze het nodig hebben.
Ja, dat is natuurlijk super interessant. Dat elke plant heeft een ander. Ja, die wortelt natuurlijk anders. Die heeft een andere interactie met het bodemleven. En heeft dus ook andere mineralen in het blad. Nou, en die koeien die hebben gewoon mineralen nodig. Dus normaal krijgen alle koeien, die krijgen hele mineralen, krijgen ze bijgevoerd, allemaal synthetisch. Maar het mooiste is natuurlijk als ze dat zelf kunnen plukken. En dat zie je dus ook in Frankrijk bijvoorbeeld. Dat al die koeien hebben daar een stuk bos erbij. En alles, die zoeken zelf uit wat ze nodig hebben. Dus zo zijn we de afgelopen jaren bezig met, elke winter zijn we eigenlijk bezig met bomenplanten. Ja, we hebben hier op het erf een soort lidmaatschapssysteem. We maken ook zelf zuivel. Dus mensen kunnen lid worden en kunnen zelf die zuivel ophalen. Die helpen allemaal bomen planten in de winter. Ja, dat is dus ook gewoon een soort sociale bezigheid.
En is het daarin dan ook voor jou een, als je naar verbreding kijkt van het landbouwbedrijf, ook een soort van begin van een nieuw verdienmodel? Of is het vooral dat je dan hulp krijgt? En
ik zie het verdienmodel bijvoorbeeld niet direct in het verkopen van nieuwe producten. We hebben bijvoorbeeld ook stukjes met noten aangeplant. En ook met noten, die zijn over 15 of 20 jaar, zijn die pas echt productief. We hebben ook stukjes voedselbos aangeplant. En daar zou natuurlijk een klein stukje verdienmodel uit kunnen komen. Bijvoorbeeld met de samenwerking met een restaurant wat we hebben, die dat interessant vindt om daar wat producten uit te halen. Maar ik zie nog niet hoe dat elkaar zou kunnen compenseren. Maar dat is wel uiteindelijk het doel, om het zo divers mogelijk te maken.
Hoe zie jij dat, Evert? Zie je dat ook als iets wat dan ja, je echt wat op kan leveren? Of is het vooral dat je wel het in de hele breedte moet bekijken? Dus dat je ook naar, nou ja, dat het je ook geld oplevert, bijvoorbeeld via de gezondheid van je koeien of door de kwaliteit van je bodem?
Dat ligt er denk ik aan voor wat voor systeem je kiest. Hè? Dus als wij bij boeren aan de keukentafel zitten om plannen te maken, dan is dat ook eigenlijk een van de beginvragen. Hè? Van wat voor functies wil je van die bomen en struiken hebben? Maar wat Rick zei, daar ben ik het vooral wel mee eens. Die notenteelt, dat kun je eigenlijk niet van een melkveehouder verlangen om ook nog zo'n teelt onder de knie te krijgen. Want als je dat professioneel op wil pakken op een bepaalde schaal, dan gaat daar veel kennis in zitten, maar vooral ook heel erg veel tijd en misschien nog extra investeringen om zaken machinaal op te pakken. En misschien dat als collectief boeren kan, maar ik zie ook wel heel veel kansen voor nieuwe toetreders in ons landbouwsysteem, die dat bijvoorbeeld voor een aantal boeren in een bepaalde regio op gaat pakken. Dus als er hier nog 5 andere boeren bijvoorbeeld in de regio vergelijkbare dingen gaan doen en dan een andere ondernemer erop die dat soort activiteiten dan op hem neemt. Ja, in nauwe samenwerking met de boeren. Waarbij dan speciale aandacht is voor dat er de interactie tussen de bomen en het vee of de bomen en het gewas, dat wel geoptimaliseerd blijft. Want daar draait het uiteindelijk om. Dat we die synergieën tussen die houtige en de rest van het landbouwsysteem blijven behouden. Dus dat moeten we zeker niet uit het oog verliezen. Want anders zijn we weer steeds dingen uit elkaar aan het trekken, terwijl het de bedoeling is om het juist mooi bij elkaar te krijgen.
Ja, dat klinkt dus ook alsof het, als je de potentie ervan wil benutten of als je het goed wil doen, dat het best een complex systeem met soorten en verschillende functies en dat het allerlei, dat wilgen dan blijkbaar iets met ontstekingsremmen doen. Dus dat het is niet zomaar een paar bomen neerzetten ergens, maar als je er goed over nadenkt, dan kun je er heel veel uithalen.
Ja, en dat is ook zeker mogelijk. Maar dan moeten we er wel professioneel mee omgaan. Professioneel oppakken, professioneel uitvoeren. En dat is ook wel een beetje het gevaar van de situatie waarin Agroforest zich nu bevindt. Er is ontzettend veel energie op het onderwerp. Heel veel interesse. Maar daarbij moeten we zaken wel doordacht gaan uitvoeren. Om fouten en daarbij ook uitstraling slechte uitstraling te voorkomen.
Want Rick, ben jij tot nu toe, het is misschien nog te vroeg om te zeggen of het, of je heel tevreden bent. Het is denk ik ook misschien nog een praktijkonderzoek wat je aan het doen bent. Maar hoe vind je het tot nu toe gaan? Zeg maar? Wat zijn je ervaringen?
Vooral het experiment vind ik zelf heel interessant. Dus ik ben zelf heel veel aan het leren hiervan. Je ziet natuurlijk op hele korte termijn zie je resultaat van dat er dus vogels, reeën, vlinders, dus dat die houtwallen direct gebruikt worden voor dieren als beschutting, helemaal in een kaal landschap. Maar je ziet dus ook dat die hazen al die boompjes opeten. En met droogte gaat er heel veel dood. Dus het is nog niet 1-op-1 heel makkelijk om te zeggen van we hebben natuurlijk ook allerlei plannen gemaakt van tevoren. En dat ga je planten, maar de helft gaat dan dood, de andere helft wordt opgegeten. En daarna ga je dus je plan weer aanpassen en dan ga je dingen bijplanten of je gaat weer dingen eruit halen. En bomen groeien natuurlijk heel langzaam. Dus ik heb heel veel vertrouwen in dat het over 10 jaar hier allemaal super mooi eruit ziet. En dat ik best wel tevreden kan zijn. Maar die weg ernaartoe is natuurlijk super lang. Het is niet zoals als met een gewas telen. Je zaait het en na je oogst het weer. Het is best wel een lange termijn.
Die leercurve die ziet er heel anders uit dan bij een jaarlijkse teelt inderdaad. Ja.
En het gaat wel echt heel traag. Maar je ziet wel het verschil tussen wat we afgelopen winter hebben geplant en 5 jaar geleden. Zeg maar, daar krijg ik dan wel vertrouwen van dat het, over een paar, dat het dus wel steeds mooier wordt.
En zou het dan, Evert, zou het dan wel iets zijn wat je, want er zijn misschien wel mensen die in het principe geloven en die er wat mee willen gaan doen. Is het dan iets wat je mensen wel zou zeggen dat je dat zelfstandig kunt gaan experimenteren? Of is het wel echt zoals je zei, dat je het heel serieus moet nemen en dat je echt advies in moet winnen en dat het eigenlijk nog wel wat complexer is dan dat?
Nou ja, ik zou dan vooral aanraden om eens bij een aantal boeren in de buurt te kijken die ermee bezig zijn. Daar het gesprek mee aan te gaan. Bijna door heel Nederland zijn er verschillende agroforestry-netwerken opgericht van groepen boeren. Dus dat zou dan wel een plek zijn waar ik naar door zou verwijzen. En dat heeft er dan mee te maken dat je als boer met een boer over het onderwerp kunt praten. Zodat je ook in elkaars taal daarover van elkaar kunt leren. Wat Rick zegt met uitval van bomen en struiken. Ja, dat met name in de droogte van de afgelopen paar jaar hebben we dat veel gezien. En ja, daar zijn we nu dus ook alweer aan het kijken van hoe kunnen we daar dan het beste mee omgaan. Hè? Door bijvoorbeeld als we struiken aanleggen om daar graan doorheen te zaaien. Ja, dan krijg je toch minder vergrassing. Dus de concurrentie om om water kan daardoor wat minder zijn. Ja, op de proefboerderij De Marken gaan we nu ook een experiment opzetten. En daar gaan we waarschijnlijk de eerste jaren toch met druppelaars of iets werken. Om gewoon die eerste 2-3 jaar door te gaan. Het mag niet zo zijn dat wij systemen aan gaan leggen die tot in het einde der tijden extra vocht nodig hebben. Maar voor de eerste jaren, om in ieder geval ook uitval van die planten te voorkomen, denk ik dat het wel nodig is om ja, ook in die aanplant dus die professionalisering door te gaan. Bij inheems plantmateriaal zijn die kosten misschien nog niet zo hoog, maar zodra je productieve bomen aan gaat planten, ja, dan lopen die kosten wel op. En is het dus ook heel logisch om daar die eerste 2-3 jaar dit soort maatregelen te nemen. Dat betaalt zich dan ook al terug.
Je liet nu kort iets van over inheemse soorten of productieve soorten. Maar dus je kan dus daarin ook nog een keuze maken. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Rick?
Ook dat is dus in de afgelopen jaren ja, steeds veranderd. Dus we zijn ooit begonnen dus met het aanleggen van nou, met die wilgen, maar daarna met een voedselbos. En dat hebben we toen geplant op een soort eindbeeld van nou, hier komt een walnoot en dan 15 meter omheen, daar heb je bijna niks. Of in ieder geval een paar klimmers die erin gaan. Maar ja, dan zie je dus één zo'n sprietje in een weiland staan en daarmee niks. Dus die had best wel zwaar, want zo'n bos of zo'n boom die wil liever beschut staan in een bos. Dus nou, ja, daarna hebben we gezegd, nou, we gaan bijvoorbeeld eerst berkjes planten en inheemse soorten die snel groeien om een beetje schaduw te krijgen en beschutting. En dan gaan we het jaar daarna gaan we daar de duurdere soorten gaan we daarin zetten. Ja, dat zijn allemaal dingetjes die ik leuk vind om te ontdekken. En die berkjes die kun je over een paar jaar kun je die weer omzagen en die gaan in de kachel. Want je ziet wel, dat eerste jaar is echt cruciaal. Vorig jaar hadden we gewoon een normale Nederlandse zomer, maar dus een natte zomer. En eigenlijk alles wat we die winter daarvoor hebben geplant is supergoed aangeslagen en overleeft dat tweede droge jaar dan ook wel. Dus vooral het eerste jaar een beetje vocht, dat is wel essentieel.
Moet je daar dan ook nog rekening, uiteraard lijkt me dat, maar dat je misschien dus ook soorten aanplant die dat wel, ja, die droogte kunnen.
Ja, dat is het allerbelangrijkste denk ik in je plantkeuze, vocht. En het kan twee kanten op werken. Hè. Bij natte bodem ga je ook soorten aanplanten die tegen natte voeten kunnen. En andersom, op de droge bodems, ga je soorten aanplanten die wat beter tegen die droogte kunnen. En dat is denk ik het allereerste waar je naar kijkt.
En kan het lijkt me op zand en ook op kleigrond lijkt me sowieso dat het goed kan werken. Maar is het ook iets wat op veen? Dat is natuurlijk misschien wat lastiger met grondwaterstanden, et cetera, om daar houtachtige...
Ja, goede vraag. En ook een hele actuele vraag. Tweeledig. Veen, wat kun je daarop? En het tweede is de open veenlandschappen, waar al langzaamaan discussie over ontstaat van door boeren in die regio's die iets met bomen willen. Hoe gaan we daarmee om? Hè? We hebben natuurlijk de weidevogels en het beheer daarvan. Mm-hmm. En de grote waarde die weidevogels voor Nederland en voor heel de wereld eigenlijk hebben. Maar daar zie je nu dat daar toch wel de discussie opengebroken is, ook met agrarische collectieven, om te kijken van wat is er dan wel mogelijk, zonder dat die weidevogels daarbij nadeel ondervinden. Veen is inderdaad een moeilijke bodem. Je ziet van oorsprong dat veen met een toplaag van klei, ja, daar van oorsprong werden daar ook wel hoogstamboomgaarden beheerd. En echt puur veen, dat is wel moeilijk. Ja, daar zijn we over bezig, maar daar heb ik nog geen mooie voorbeelden van. Nee. Maar toevallig wel twee boeren in projecten die ik nu heb lopen, die vraag stelden en graag op vrij grote schaal met agroforestry aan de slag willen. Dus misschien over een jaar meer informatie.
Ja, er is in ieder geval, dus wat je zelf ook zegt, wel veel enthousiasme over, of veel energie. Hoe merk jij, Rick, hier in de omgeving dat er op gereageerd wordt? Is het iets waar een beetje argwanend naar gekeken wordt? Of wel met interesse? Of neemt het wel helemaal serieus?
Nou ja, dat is dus ook weer een voordeel van bomen. Je plant ze heel klein. Ze groeien heel langzaam. Dus op het moment dat je ze plant, dan ziet niemand het bijna. En over een paar jaar heb je in één keer een mooi landschap. Mensen die kunnen er heel langzaam aan wennen. Dus dat is dan gewoon, zeg maar, de mensen die hier wonen. Ja, andere boeren zijn natuurlijk wel heel sceptisch. Wat ook wel logisch is, want nou ja, wij hebben een extensief biologisch bedrijf. En dat is toch wel even iets anders dan dat je 3 of 4 koeien per hectare hebt. En elke vierkante centimeter moet benutten voor voer en voor mest. En ook dat snap ik wel weer. Maar ja, dat is meer een maatschappelijk vraagstuk. Van wat voor voedsel willen we? Wat voor landschap willen we? En dan kun je als maatschappij of als consument kun je kiezen van wat willen we dat erbij past. Ik denk dat die verantwoordelijkheid maar voor een klein stukje bij de boer ligt.
Voor jou is het wel gewoon, je vindt het leuk.
Ja, ik vind het zelf vooral heel leuk om dit te doen. En dat is uiteindelijk mijn drive. Andere boeren vinden andere dingen heel leuk om te doen. En daar ben je natuurlijk ook gewoon vrij in om dat te gaan doen.
Ja, en ik, ja, volgens mij kan dat ook niet anders bij in het geval van agroforestry. Dus dit is niet een bepaalde maatregel die je op een gegeven moment verplicht toe moet gaan passen. Want daar, hier gaat op dit moment, zeg maar, waarin we de fase waarin we ons nu bevinden, gaat er zoveel energie nog in zitten vanuit de kant van de boer. Ja, jij ervaart dat natuurlijk als een mooi avontuur waar we met z'n allen hele mooie lessen uit kunnen gaan trekken. Zodat we het voor een nog grotere groep boeren makkelijker kunnen gaan maken. Maar inderdaad, de groep boeren die zegt van bomen op landbouwgrond, die, ja, dat begrijp ik ook heel goed. Dus vandaar dat ik altijd steeds wil benadrukken van dat ik heel goed begrijp waarom die houtigen ooit weg zijn gehaald en dat er nu mogelijkheden zijn om ze functioneel terug te brengen. Maar dat functionele is wel heel belangrijk. Ze moeten niet opnieuw in de weg gaan staan.
Oké, okay. Nou, ik ben wel benieuwd hoe, wat er hier buiten staat. Zullen we gaan kijken?
Ja, graag.
Keken de verpachters hier nog van op, van bomen op het land, of waren ze er wel blij mee?
Nou ja, dit is ook met deze intentie is dit gepacht. Dus om hier te gaan experimenteren met agroforestry.
Hier beginnen met walnoten en hazelaars. En er gaat dus ook, nou ja, ook langzaam.
Ook, wanneer is ook het door de droogte.
Ja, in verschillende stadia. Dus ook, we zijn begonnen 3 jaar geleden ongeveer. En, maar ja, ook dit is allemaal een keer verdroogd en een keer opgegeten.
Ja, nou, dit is bijvoorbeeld dan een hazelaar. Ja. Is dat dan een productieve hazelaar?
Ja, het zijn allemaal grootvruchtige. Ja. Het mooiste is, je zit hier naast een bos. Best wel een groot natuurgebied is eigenlijk. Dit is dan eigenlijk best wel klein, 1 hectare, met stroken gras. Dus hier weiden we jongvee in de zomer. Dus die kunnen dus ook precies, zeg maar, tot die boompjes kunnen ze netjes afgrazen. En in stroken staan er dan, dus hazelaars, walnoten. Ja. En daarachter hebben we bijvoorbeeld ook een poel gegraven, dan meer voor biodiversiteit. Mm-hmm. En daar heb je een pad lopen met, ja, eigenlijk een soort plukpad. In de zomer hebben we daar al, ook met de kinderen, kun je er elke dag gewoon al fruit plukken. Ja. Frambozen en bessen en ja. De eerste appeltjes en nassiperen en amandelen. Dat groeit daar nu in de zomer al. Dat soort eerste oogst. De eerste oogst hebben we gehad.
Hier loopt dus een wandelpad.
Ja, dat hebben we dus ook zelf aangelegd. Okay. Dat was niet zo. Okay. Dus hier hebben we een pad gemaakt en ook aan laten sluiten op een bestaand wandelnetwerk. We zitten hier natuurlijk best wel gewoon op platteland, maar dit is eigenlijk een van de weinige plekken waar je gewoon als bewoner kan lopen en koeien ziet van dichtbij. Echt van waar je tussendoor kan lopen. Maar ook de overgang, want dit is gewoon 30 jaar volgens mij mais geweest. Maar ik denk dat juist die overgangsgebieden van natuur naar meer intensieve landbouw, dat ook hele interessante plekken zijn om met die agroforestry bezig te gaan. Meer als bufferzone.
Dit is dan 3 jaar geleden aangeplant. En hoe ziet, en nu staat er nog een lijntje omheen. Ja. Is het dan iets wat op een gegeven moment dat lijntje weg kan en dat het sterk en groot genoeg is om, of is dat, blijft dat altijd een soort van gescheiden?
Nou ja, op een gegeven moment ga je dus minder grasproductie krijgen omdat die bomen groter worden en meer schaduw geven. Maar dat gaat dus langzaam. Dus het gaat van eigenlijk puur grasland. Over ik denk 30 jaar is het vooral notenproductie. En in die tussentijd kun je variëren, kun je die koeien eigenlijk gebruiken om onkruid te wieden en te snoeien.
Ja, en dan je zegt dan notenproductie, hè? Dat is dan de hoofdtak. Maar je houdt wel altijd de connectie met de dieren. En misschien ook zelfs wel in droge periode dat dan hier er nog net wel een beetje gras staat. Hè? Waarbij bij de open weilanden dat helemaal is weggevallen.
Ja, we hebben een ander stuk grond waar we 500 meter naar een hele oude bomenrij, oude, grote eiken hebben. Nou, daar hebben we eigenlijk afgelopen zomer, toen het gewoon zo warm was, hebben de koeien gewoon weken achter elkaar. Overdag gingen ze in dat perceel, in de schaduw. En dat is ook allemaal nog open eronder, dus hadden ze ook nog een lekker windje. Overdag gingen ze dan daar liggen en dan 's nachts kregen ze nieuwe wei om te eten.
Ja, en dat past ook wel bij het verhaal net, denk ik, binnen. Omdat je zegt van, nou, ik denk dat onder optimale omstandigheden, dus eigenlijk zonder bomen, productief grasland, dan heb je de hoogste productie. Maar krijg je suboptimale omstandigheden, dus extreme droogte, extreme regenval, wat we steeds meer gaan krijgen, dan kunnen die bomen dus voor zorgen dat onder die slechte omstandigheden, dat er dan nog wel productie is. Ja. En onder de goede omstandigheden zal de productie misschien gemiddeld ook iets lager zijn. Maar dat is een soort van verzekering die je dan eigenlijk hebt tegen die slechte tijden.
Nee, dat is precies wat ik ook afgelopen jaar zie. Dus in dat natte jaar was de productie onder die boom, de kwaliteit van het gras is gewoon minder goed. Dus eten koeien ze haast niet. Maar juist in die droge, warme jaren is dat een plek waar dus nog wel iets groeit. Dus inderdaad, die bufferfunctie van die bomen, ik denk dat dat wel een belangrijke...
Ja, een buffer of een verzekering, maar we krijgen dus steeds meer, zou je kunnen zeggen, rampen, dus droogte. Dus die verzekering die gaat steeds meer opleveren, zou je dan ook kunnen zeggen. Die omstandigheden worden steeds minder optimaal. Dus daarin wordt het...
logischer om die verzekering dan maar te nemen.
Ja, precies.
Als we nu over 10 jaar hier terugkomen, of 15 jaar, wat heeft deze strook dan bijvoorbeeld ook met de bodem gedaan? Je had het net over dat het tot 30 meter het land intrekt.
Qua organische stof weet ik het nog niet, omdat grasland is natuurlijk al een gewas wat veel organische stof brengt. En we hadden het er net over dat de grasproductie waarschijnlijk wat gaat afnemen over het geheel. Dus de hoeveelheid organische stofproductie wordt misschien ook wel minder. Aan de andere kant, het bladval, dat draagt bij. Qua bodemkwaliteit, ik denk dat je het vooral moet gaan zien in het watervasthoudend vermogen. En in de relatieve luchtvochtigheid die je gaat creëren. Dus dat je in het geheel, in de bodem, maar ook in de lucht, dat je daar het water langer vast gaat houden. Ja, ook qua biodiversiteit. Dat is ook één geheel natuurlijk, wat er onder de grond zich afspeelt en wat er boven de grond te zien is. Hier zie je het al, hè, het staat een beetje een ruige ondergroei. Wat insectenpopulatie, afhankelijk van of er ook bloei is, et cetera. Maar in ieder geval krijg je een biotoop voor insecten en andere dieren. Wat misschien ook wel eens weerslag kan hebben op de bodembiodiversiteit. Maar die verbinding heb ik nog niet zo heel strak voor ogen.
Oké.
Ja, we kunnen nog even. Ja. Het is een klein rondje, dus dat is nog wel te lopen.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het dan, ik weet niet of je met storende lagen, maar je krijgt natuurlijk hier ook hele diep wortelende, zeker als je bomen tussen hebt staan, dat je qua waterinfiltratie naar diepere lagen of zo, dat ook wel effect zou kunnen hebben? Of?
Ja, dat is met name als je inderdaad storende lagen hebt, dan kunnen die door die boomwortels wel doorbroken worden. Dat is ook wel aangetoond inderdaad.
Ja, en aan die randen, daar eten dus, hier hebben dan 5 pinken gelopen in de zomer. Ja, die eten dus alles gewoon op. Dus dat betekent ook gewoon direct dat ze het lekker vinden en dat ze dus ook een tekort hebben ergens aan.
Ja, wel bijzonder dat ze dat dan dus zelf voelen of zo. Ook met dat wat jullie zeiden over die wilgen, met dat ze zelf voelen dat ze daar dan behoefte aan hebben als ze...
Ja, dus in Friesland is daar door studenten naar gekeken. Dus die hebben het gedrag geobserveerd van de koeien. En gekeken van wanneer wordt nou wat bezocht qua struweel. En dat zou je dan ook in relatie kunnen brengen met de lactatiefase van de koe. Dus als ze bepaalde mineralen nodig hebben, dan gaan ze juist daar naartoe. Hoe heb jij hier die afstanden tussen de verschillende rijen bepaald? Of wat zijn daar de overwegingen in geweest?
Nou, dat ik nog machinaal kan bewerken.
Oh ja, ja.
De ruimte moet nog groot genoeg zijn om met een met de trekker en de machine gewoon rond te kunnen als het nodig is.
Krijg je dan ook een soort van natuurlijke gewasopvolging of zo in dit soort? Want die laten natuurlijk veel meer gaan nu.
Die successie. Wij hebben het eigenlijk gewoon ondergezaaid met dus klaver en kruiden. En nog wat inheemse bloemen. Want we hebben een ander perceel eerst gedaan. En dat was dus na een jaar was dat alleen maar distel. Ik vind dat zelf niet zo heel erg als een stukje, maar de buurman vindt het natuurlijk niet zo leuk als je alleen maar distel hebt. Dus, en hier is het openbaar, dus dit was zeg maar in het voorjaar. In de zomer was het gewoon één grote bloemenzee. En dan krijg je dus ook foto's op Facebook van iedereen die hier loopt van, oh, wat een soort paradijsje of zo. En dat is natuurlijk wel leuk om die reacties te hebben. En dat draagt ook wel bij aan... een beetje positieve beleving.
Maar die successie die je noemt is wel iets om in het ontwerp rekening mee te houden. Want vaak wordt het alleen het eindplaatje bedacht. Hè, van zo moet het eruit komen te zien, wordt dat aangeplant. Yeah. Maar het mooie is juist dat je zo'n hele successie door kunt gaan. ja, dat je met je ontwerp daarin eigenlijk ook die successie gebruikt. De hele bodem ziet er onder een bos of onder een struweelstrook heel anders uit na 30 jaar dan dat die meteen aangeplant wordt. Ja, daar horen ook weer andere planten bij. Dus het is ook niet één systeem waar we op uitkomen, maar we gaan door de tijd door verschillende systemen heen eigenlijk.
Maar dat betekent dus wel dat je echt anders ernaar moet kijken. Nu, je bent natuurlijk gewend, je zaait hier mais en je weet, dan komt het eraf en dan is het klaar. Maar het gaat ook een beetje je eigen leven leiden dus.
Ja, en Rick vertelde net ook dat hij eigenlijk gaandeweg op een systeem uit is gekomen met wijkers, blijvers. Hè? Dus dat je een aanplant gaat doen waarvan je weet van nou, die boom ga ik er op een gegeven moment tussenuit halen. Maar ik ga ze wel aanplanten omdat ze een bepaalde rol hebben in mijn systeem. Dus om de andere bomen wat te beschermen bijvoorbeeld van al te sterke wind. Of dat je wil dat de bomen mooi recht omhoog groeien en ze daarom omringen met andere snel groeiende bomen. Ja, die je er later tussenuit haalt. Dus ja, het is, die tijdcomponent maakt het wel ontzettend moeilijk. Maar ja, die uitdaging gaan we natuurlijk niet uit de weg.
Dit is de pool, maar dit is verder niet. Dit heeft niet inherent iets met agro. Dit is...
Het zijn natuurlijk geen bomen, maar als je naar biodiversiteit kijkt, doet het wel superveel. Het zit helemaal vol nu hier met salamandertjes en kikkertjes en libelles die hier anders niet waren. Nou ja, dat is volgens mij waar je als landbouw ook naartoe moet. Het is om een divers systeem te creëren en dat je daar je weerbaarheid uithaalt.
Ja, bizar hoe snel dat kan gaan, hè?
Gaat heel snel. Van alleen maar mais naar helemaal vol met vogels en vlinders. Ja. Zo, ja.
Zou je echt je bedrijf zo voor je zien dat het helemaal...
Nou ja, het is dus omdat we bijvoorbeeld die 25 hectare aan huis, die maaien we eigenlijk niet meer. Dus dat doen we eigenlijk alleen nog maar bewijden. En dan maakt het dus niet uit als er een strookje met iets anders tussen staat. Dan is dat eigenlijk alleen maar meerwaarde. Ja. Als je alles met grote machines... moet doen op je perceel en alles, al je mest moet je zelf opbrengen en alles moet je er zelf afmaaien. En die percelen ga ik niet, daar ga ik niet allemaal bomenrijen opplanten. Dat moet gewoon wel efficiënt kunnen. Ja, ik wil gewoon een beetje dat onderscheid maken. Ja. Zo waarbij je veel de koeien zelf laat doen, ja, is het eigenlijk heel makkelijk om bomen te introduceren. En je kan dus heel simpel eigenlijk iets opstarten. Dus nou, op een andere plek waar we met die wilgen bezig zijn geweest. Mm-hmm. Dat is een nat stuk. Gewoon een nat hoekje waar eigenlijk ook nooit echt iets wil groeien. Nou ja, daar prik je dus een hoop wilgen in de grond. Het kost niks. Je snijdt ze van een boom af en je stopt ze in de grond. En die koeien die kunnen lekker van smikkelen. Het kost echt niks. Ja. En je verliest eigenlijk ook niks aan. Dus volgens mij is het ook wel een beetje als je... Een bomenplant is natuurlijk ook gewoon wel leuk om te doen. En als je daar één keer mee begint, dan...
Ja, en als je dan een beetje zo naar je land gaat kijken, dan...
Ja, maar dat werkt ook wel een beetje verslaafd of zo. Van, ja, kun je nog meer. En al die hoekjes die ook niet meegemaaid worden omdat de maaier te groot is. Ja, dan kun je ook wel een paar bomen neerzetten. Ja.
En je moet dus dan bijna over je eigen levensduur heen gaan kijken. Als je echt wil dat soort dingen...
Ja, met die bomen heb je dat sowieso eigenlijk.
Agrariërs die hebben denk ik over het algemeen wel ook de behoefte om bijna een generatie vooruit te kijken. Want ook als je niet aan agroforestry doet, dan doe je investeringen. Wil je op een gegeven moment weten van waar moet ik uitkomen? Hè?
Nee, je denkt nooit in een paar jaar.
En daar zit ook nog wel een beetje moeilijkheid in, hè? Want als je bomen aan gaat planten, mag je ze ook weer niet altijd weghalen. En je wil als boer natuurlijk wel die flexibiliteit houden. Hè? Van, het is en blijft een landbouwsysteem, dus je wil daar ook in kunnen ingrijpen. Dus je wil als boer daar ook weer niet al te veel op vastgepind worden. Dan doe je een duurzaam actie ondernemen, je plant een boom. Maar wil je wel je flexibiliteit ook houden.
Voordat we de podcast van vandaag afronden, is het tijd voor het bodemdiertje van de week. Vandaag behandelen we wederom samen met Pieter van het Louis Bolk Instituut de meid. Pieter, hoe herken je de meid en wat is het eigenlijk precies, dat in eerste instantie?
Ja, een meid is een spinachtige, een klein spinnetje, heeft 8 pootjes. En de meest bekende meid is denk ik wel de spint in kassen, die bijvoorbeeld de komkommerplanten helemaal invaseren. Dat is ook een meid. En het is een hele andere meid dan die in de bodem leeft, of net op de bodem. Het is ook een beestje wat op en in de bodem leeft. En ze zijn een groot aantal aanwezig en ook zij zorgen voor de afbraak van organisch materiaal. En ze komen voornamelijk voor in de toplaag, dus de grens bovengronds, ondergronds, de strooisellaag, de bovenste 5 centimeter. En de meiden die eten allemaal plantenresten, maar sommige meiden eten ook springstaarten, schimmels en aaltjes. Dus ook een beetje dierlijk.
Wat is de rol of het nut van de meid in de bodem?
En naast het afbreken van organisch materiaal en daarmee het vrijmaken van nutriënten, zorgen zij ook voor de balans tussen het ecologisch evenwicht tussen andere soorten bodemleven. Aangezien ze schimmels, springstaarten en aaltjes ook eten. En daarnaast hebben zij een belangrijke functie in het transport, of eigenlijk het verplaatsen van bacteriën en schimmels door de bodem. Dus ze zijn gewoon een metro, een taxi, zo kan je ze kunnen zien.
En hebben ze nog specifiek iets nodig om het heel goed te doen of om ze te stimuleren?
Stabiliteit. Dus ook deze komen meer voor op grasland en wat meer natuurlijke graslanden dan op akkerland.
Ja.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel ze zelf in de vraagbank aan een bodemkundige. Op dit platform kun je daarnaast een filmpje bekijken van de kuil die we vandaag gegraven hebben, je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van de Bodempodcast. Dan zijn we te gast op een bijzonder akkerbouwbedrijf, namelijk de Boerderij van de Toekomst bij Lelystad. Hier praten we met Jan-Jo de Haan van de Wageningen Universiteit over het akkerbouwbedrijf van de toekomst en hoe dat eruit ziet en welke bodemmaatregelen hierbij passen. Tot volgende week!